Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Ik moet de weerman en ook de weervrouw vandaag een beetje tegenspreken. Want het wordt helemaal niet zacht in Pompidou. Het zal ijzelen en het zal sneeuwen. Het wordt ongelooflijk koud. En dat heeft te maken met het feit dat ik een uur ga praten over een boek dat hier op de tafel ligt. Dat een tijdje geleden al is verschenen, maar we wilden het opsparen voor die donkerste dagen van het jaar. En dat zijn Breugels wintertaferelen onder redactie van Sabine van Sprang. Die kon er helaas niet bij zijn vandaag. Maar ook Tine Luc Meegank. Dag Tine.
Goedenavond.
We kennen elkaar al een tijdje, want jij zat hier ook eens heel enthousiast te spreken over een schilderij dat in het museum hangt in Brussel, waar jij als onderzoeker aan verbonden bent. De val van de opstandige engelen. En nu heb jij met een andere collega, Sabine van Sprang, zich op die wintertaferelen van Breugel gestort. Waarom hebben jullie dat gedaan? Want dit is een ongelooflijk boek. Het gaat eigenlijk gewoon over een aantal schilderijen.
Ja. Het gaat een beetje zoals vorige keer, in dit geval inderdaad over twee schilderijen, maar daar zit wel een beetje diezelfde idee achter, dat je soms naar Breugel best kijkt door lang naar één of twee werken te kijken. En natuurlijk, naast die val van de opstandige engelen, hebben wij in Brussel twee echte andere meesterwerken. En die hebben als gemeenschappelijke band dat die beide winterscènes, wintertaferelen voorstellen. Mm-hmm. Dus een beetje ook in voorbereiding van het Breugeljaar dat nu effectief in zal gaan.
Ja. Je zou bijna denken dat het achter de rug is, maar het moet eigenlijk nog allemaal beginnen. Want 2019 is het echte Breugeljaar.
Ja.
Maar in Wenen hebben ze ons een beetje ingehaald.
Ja, het Breugeljaar is 19, omdat dat natuurlijk 450 jaar herdenkt. Dat 450 jaar geleden Breugel in Brussel is overleden. Maar inderdaad, Wenen heeft die prachtige Once in a Lifetime tentoonstelling al ingezet. Die zal dan afsluiten midden januari. Daar is één van onze winterlandschapjes, het kleine winterlandschapje zoals wij het noemen. Een klein winterlandschapje met schaatsers en een vogelknip. Te bewonderen. Het grote stuk is niet naar daar kunnen reizen, omdat het erg kostbaar is en geoordeeld werd dat dat te fragiel was om de reis te maken.
Dat is wel jammer natuurlijk. Hè. Wie oordeelt over de fragiliteit van een werk? Want ja, we hebben natuurlijk de luxe om dat dagelijks te kunnen gaan bekijken in Brussel, maar voor alle mensen die naar Wenen zijn geweest, was het wel een beetje jammer natuurlijk. Hè. Die volkstelling te Bethlehem, is die er dan zo slecht aan toe of mag dat gewoon niet reizen?
Dat is een oordeel, stuk per stuk, van vooral conservatoren. Ik ben onderzoeker in de musea. Ik ben eigenlijk echt in een soort, voor mij, wat mij betreft, geprivilegieerde positie om echt te mogen nadenken over wat het kunstwerk betekent. Ik ben geen conservator. Maar we zijn niet de enige die niet alle stukken hebben gestuurd. Bijvoorbeeld een ander heel bekend winterlandschap, die kindermoord te Bethlehem in de collectie van de koningin van Engeland, is ook niet naar daar kunnen reizen.
Ja, de Queen heeft daar wellicht zelf een stokje voor gestoken. Maar dan nog zijn er in Wenen heel veel meesterwerken te zien natuurlijk. Je kan de tentoonstelling nog bezoeken tot 13 januari, dat zeg ik nog even bij. Het liep storm voor de tickets, dus mensen die het alsnog willen meemaken, die once in a lifetime experience, ga dat zeker gaan bekijken. Ik ben zo gek dat ik nog eens ga kijken. Ik wil het absoluut niet missen, want dit zal ik bij mijn leven nooit meer meemaken, denk ik. Dus nog eens naar Wenen. Maar daar ging het niet over vandaag in Pompidou. Beste Tine, hoe lang kijk jij al naar Breugel?
Ja, ik kijk eigenlijk wel, toch, ik durf het niet zo goed te zeggen, maar een tiental jaar naar Breugel. Dus eerst heb ik heel lang naar die val van de engelen gekeken. En natuurlijk doe ik daar ook wel andere dingen tussen.
Geweldige schilderij, die val van de opstandige engelen. Dat is een absoluut meesterwerk. Ook een beetje or-categorie bij Breugel.
Ja, die is or-categorie, omdat die absoluut niet die iconische boerentaferelen voorstelt, maar helemaal in het idioom van Bosch is geschilderd. En waarvan ik door iets wat ik nu eigenlijk een beetje een close viewing methode noem, heel lang, heel traag kijken, ook een beetje aansluit bij de hele idee van slow science. En volgens mij ook echt heel veel te maken heeft eigenlijk met hoe Bruegel zelf te werk ging. Heel meticuleus, traag, heel doordacht. Ja. Werken maken die voor verschillende kijkniveaus en voor herhaling gemaakt zijn.
Ja, want zijn productie die lag, behalve het grafisch werk zou je kunnen zeggen, maar zijn productie lag helemaal niet hoog.
Lag niet hoog. We hebben daar natuurlijk geen volledig beeld van vandaag.
Maar we kennen nu nog 40 schilderijen. Werken. Dat is natuurlijk niet zo
dat
heel
veel. Dat is weinig
veel.
En dat is atypisch, ook vrij atypisch. En dat heeft het curatoriële team bijvoorbeeld in Wenen volledig verder bevestigd, dat er geen andere handen in zijn meesterstukken te vinden zijn. Ook vrij atypisch natuurlijk, als je denkt...
Hij deed alles zelf.
Waarschijnlijk heeft hij wel eens pigmenten laten malen door een assistent, maar er is geen andere hand in te ontwaren. Ja. Hij is zo voor ons de typische Nederlandse, Vlaamse, Brabantse meester. En eigenlijk is hij in veel opzichten heel atypisch.
En, dat dat bewijst ook de teksten in jouw boek. We gaan daar uitgebreid op ingaan. Die winterlandschappen die Bruegel heeft geschilderd, en wel van er dus twee in Brussel hangen, die behoren tot zijn meest populaire werken. Dat is ook ontzettend veel gekopieerd. Zelfs, denk ik, bij leven al van Bruegel. Hoe kwam dat eigenlijk?
Bij leven kunnen we het niet zeker zeggen. Dat is eigenlijk onderzoek dat eigenlijk... Ja, de hele tijd maar een beetje voortgaan, maar zekerheid is daar nog altijd niet over. Die kopies zijn grotendeels van zijn zonen. Ja. En die waren kleuters.
Pieter Bruegel, de jongere.
Twee of jongere. Ja, ja. En dan Jan Bruegel, die later ook Godefried van Rubens wordt. Zij, vooral Pieter dan eigenlijk, gaat die, laat ons zeggen, vrij exacte kopies maken. Maar die worden maar naar de laatste decennia van de 16e eeuw gemaakt. Want die twee jongens waren peuters toen Bruegel in 1569 is gestorven. En dat is een heel verhaal op zich en ook nog veel vraagtekens hoe die dan precies gekopieerd zijn. Maar het is inderdaad zo dat...
Dat betekent dat zij toegang hadden tot de originele stukken.
Ja.
Of tenminste op tekeningen, ik weet het niet.
Ja, daar zijn een aantal theorieën voor. Vooral voor het kleine landschapje, dat dus ook een van onze twee winterlandschappen.
Dat met de vogelknip.
Met de vogelknip. Ja. Dat is effectief in 130 kopieën, minstens bekend. Ja. En sommige van die kopieën lijken zo dichtbij te zijn dat daar de hypothese is gesteld door mensen van het kunstpatrimonium die daar uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan. Dat werkt misschien effectief wel in de familiale collectie is gebleven. Ja. Maar dat is veel minder duidelijk voor bijvoorbeeld de volkstelling en ook voor veel andere werken. En daar moeten we meer denken aan verloren gegaane kartons, grote op maat soorten compositietekeningen, want de kleuren wisselen wel eens. Dus het lijkt niet dat die in dat geval het origineel gezien hebben.
Mm-hmm. Was Pieter Bruegel nu de eerste schilder die de winter en die prachtige landschappen, want het was toen echt kouder dan nu, Tine-Luc Meegang.
Ja.
Is dat de eerste die dat heeft gethematiseerd en die daar zo populair mee is geworden?
In zekere zin kan ik daar ja op zeggen, omdat hij de eerste is die daar echt het verheft tot een kunstwerk op klein en dan vooral op groter formaat ook. Het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld kalenderminiaturen, en dat zijn die soorten meditatieboeken waar dan de maanden in afgebeeld werden, daar zie je heel vaak op klein formaat wel sneeuwlandschapjes, ook vaak met boeren. En het is ook wel duidelijk dat Bruegel die tradities kent. Je ziet in zijn composities heel wat gelijkenissen tussen die werken. Maar daar, die winterlandschappen zijn deel van een boek. Een veel ruimere kijkervaring.
Het waren geen autonome werken.
Ja, kunstwerken.
Dat is eigenlijk
dat is eigenlijk wat hij
maar doet. Dus je hebt die getijdenboeken. Waar kan hij dat nog gezien hebben? In allerlei miniaturen, neem ik aan. Ook al door zijn afkomst en het feit dat hij Pieter Koeken van Aalst heeft gekend.
Ja, miniaturen, daar is zeker een mogelijkheid. Er zijn een aantal pistes, zeker weten we bij Breugel nooit niet zoveel, maar we zien dat sommige composities zo gelijkaardig zijn dat je eigenlijk gewoon visueel ervan uit kan gaan dat hij sommige van die miniaturen heeft gezien. Dat kan zijn via workshops, ateliers. Bijvoorbeeld Simon Benning is zo'n grote boekverluchter uit het Brugse, maar die eigenlijk maar in 1560 sterft, dus die is eigenlijk nog volop aan het schilderen, daar zijn contacten mogelijk. Maar er is ook inderdaad die familiale connectie. Hij is opgeleid door Pieter Koeken van Aalst, die was weliswaar een tapijtontwerper, maar zijn vrouw is die Maaike Verhulst, ja. En die zal ook later schoonmoeder van Breugel worden, en zij was een boekverluchtster.
Een miniaturiste. Ja, ja. En zij deed dat trouwens ook ontzettend goed. Dat was niet zomaar iemand die wat bijkluste in het atelier van haar echtgenoot.
We kunnen daar... Natuurlijk, we hebben geen werken van haar, dus in dat opzicht kunnen we het niet aanduiden. Maar het lijkt ook wel zij die bijvoorbeeld die zonen heeft opgeleid. En zij lijkt overal maar op te duiken als een spilfiguur. Maar ja, spijtig genoeg, misschien vooral voor ons vrouwen, kunnen we haar niet met werken echt associëren.
Het zou natuurlijk wel fijn geweest zijn. Nu, ik lees ook in jullie boek dat er op dat moment in de Sint-Niklaaskerk, dat is heel dicht bij de Grote Markt van Brussel, voor mensen die Brussel een beetje kennen, dat is een vrij kleine kerk en die is helemaal omringd door kleine huisjes. Het zit daar nog altijd vol juweliers. Dat is ongelooflijk dat men eigenlijk die traditie nog altijd heeft aangehouden. Maar in die tijd, of het is te zeggen al voor Breugel, in 1490, ik spiek even op mijn papier, Tina, als je mij toestaat, was een drieluik besteld door de Brusselse schoenmakersgilde. En dat kan niet onbelangrijk zijn geweest, maar ook daar moet een wintertafereel op gestaan hebben. Kan dat Breugel door Brussel liep en hier en daar al inspiratie ging opdoen in... Ja. En daar dan grotere werken gingen van maken.
Dat is zeker ook mogelijk. Dat blijft allemaal een beetje speculeren. Dat is het werk van den Bossche. Dat op de achtergrond, een scène van een martelaarscène, op de achtergrond zie je daar een schaatsers. Schaatsers eigenlijk.
Een fijne combinatie. Dus iemand wordt gemarteld.
En wordt eigenlijk in het koude water geworpen.
Rustig verder.
En dat geeft aanleiding tot eigenlijk op de achtergrond ook een soort Brabants winterlandschap af te beelden. Mm-hmm. Dat zijn allemaal mogelijke inspiratiebronnen, maar misschien is het interessant dat Breugel die artistieke bronnen helemaal gaat vermengen met natuurlijk inderdaad dingen die hij waarschijnlijk ook heeft geobserveerd. Het was ontzettend koud in die jaren.
Men sprak over een kleine ijstijd.
Klimaathistorici spreken over die kleine ijstijd. Natuurlijk, die kleine ijstijd is eigenlijk te groot, veel te groot. Hè. Die gaat zogezegd wel van 14 tot de 19e eeuw. Om nu te zeggen dat Breugel getuige kan zijn van die klimatologische afkoeling. Wat we wel weten, en dat is meer de insteek geweest van het boek, is dat precies in die jaren 1564, 65, 66, het heel koud is in Brussel. En daar zijn in Brussel, in de Lage Landen, ook in Mechelen, in Antwerpen, vriezen de rivieren dicht. En daar zijn heel vaak wat chronieken van bewaard, die eigenlijk die ontzettende vrede, leefomstandigheden weergeven. En een van onze uitgangspunten was eigenlijk om die realiteiten een beetje te toetsen aan wat Breugel dan schildert. Want Breugel lijkt eigenlijk niet altijd echt ledematen die afvriezen, die mensen die verhongeren. Dat is eigenlijk niet de winter die Breugel schildert.
Nee,
Breugel schildert eigenlijk mooie landschappen.
Men schijnt zich wel te amuseren.
Hij lijkt zich te amuseren.
Men schaatsen, de kinderen zijn aan het spelen en er gebeurt van alles op dat ijs. Ook soms bijzonder grappige dingen en iemand glijdt uit en dat soort van zaken. Ja. Maar echte miserie is daar niet
echte
op
miserie.
te zien.
is daar niet op te zien. En ja, dat was voor ons eigenlijk toch wel een beetje het uitgangspunt. Omdat die Bruegel-schilderijen, ik moet er misschien meteen toch eigenlijk ook bij vertellen, dat het hele boek is opgevat als een soort dialoog. Het is een dialoog, daar schrijft, ik schrijf daar inderdaad een essay over de volkstelling, Sabine, over de, het kleine winterlandschapje. Maar daar zit nog een vijftal andere essays in van gerenommeerde historici, die eigenlijk elk hun licht hebben laten schijnen op een aspect van die maatschappij. Omdat Bruegel is eigenlijk zo vaak gezien als iemand waarvan we zo gemakkelijk denken, zo zag het eruit in de Lage Landen in de 15e eeuw. Terwijl dat veel van het kunsthistorisch onderzoek eigenlijk, bijvoorbeeld ook mijn eigen onderzoek, deels dat bevestigt. Bruegel is uniek in bepaalde observaties, maar hij maakt er altijd weer een imaginatie, een verbeelding, iets artificieel.
Dus als wij denken dat wij kijken naar het Brabant uit de 16e eeuw, dan klopt dat maar deels.
En misschien is dat eigenlijk toch ook maar wat kunst doet. Hè? Ook vandaag de dag zal geen enkele kunstenaar tevreden zijn als we hem voorstellen als een documentalist. Dus iemand die zijn tijd observeert, die dingen meeneemt, die artistieke tradities meeneemt, zoals die verluchtingen, maar die ook dingen afbeeldt die nog niet waren afgebeeld, of de eerste keer met die aandacht wordt afgebeeld. Hè. Zo die priksleen op een onderkijk van een paard. Dat is echt ongelooflijk met wat voor een aandacht dat hij die dingen heel precies
Hij was ook een typische stedeling die naar het platteland ging. Dat lag toen nog veel dichter bij Brussel natuurlijk. Om te zien hoe de boeren leefden. Het was niet dat hij ze zo heel goed kende. Hij woonde gewoon in de stad Brussel.
Ja. Hij was een stedeling. Hij woont het eerste deel van zijn leven in Antwerpen en verhuist dan in 1563 naar Brussel. En hij zal weliswaar frequente reizen tussen trouwens die twee metropolen hebben gemaakt. Heel belangrijk toch wel. Ik noem hem liever een Brabantschilder, omdat die interacties tussen die twee steden denk ik een continue zijn. Maar het idee dat hij een Bruegel is, een boer is onder de boeren, is een beetje een soort toppos, een idee dat al heel vroeg ingang heeft gevonden. Mm-hmm. Omdat die grote biograaf, Karel van Wander...
Hij weer. Dat is een beetje de Vasari van de Lage Landen. De man was van Tielte trouwens. En heeft in zijn schilderboek ook Bruegel opgenomen. En eigenlijk zijn wij tot, je zou kunnen zeggen, tot 1950 blijven naar Bruegel kijken, zoals Van Mander het ons heeft geordoneerd. Zou je kunnen zeggen, Tine Luc Meegel.
En natuurlijk, ik wil meteen Van Mander ook tegelijkertijd heel veel krediet blijven geven, want voor veel dingen moeten we ook echt weer naar hem toe. Maar Van Mander schreef een eigen, ook wel deels poëtisch werk, een soort manifest. Van Mander heeft een andere achtergrond. De zaken zijn veel gepolariseerder. Hij schrijft in 1604. Tegen dan zitten we eigenlijk in een heel ander moment al. Hij zelf is van protestantse achtergrond, wijkt uit vanuit
de oorlog op dat moment ook.
En gaat naar Haarlem. Dus hij heeft andere motivaties om Bruegel op die manier weer te geven. Ook deels kunsttheoretische motivaties. Bijvoorbeeld het idee dat een kunstenaar opgroeide zonder leermeester tussen de herders. Dat werd bijvoorbeeld ook over Giotto gezegd. Dat had Vasari over Giotto ook geschreven. Dat was ook een natuur, een manier, een topos om eigenlijk een soort genie, een aangeboren talent
weer te geven. Een soort van pre-romantiek zou je bijna kunnen zeggen.
Ja. Maar, ik moet daar dan meteen mee toevoegen, het is altijd nooit eenduidig. Het lijkt wel zo dat Bruegel, hij was een stadsman, maar het lijkt wel zo, en daar zijn ook andere mensen nog verder onderzoek aan doen, wat bijvoorbeeld Van Mander heel specifiek vertelt, is dat hij met een zekere Frankert, Hans Frankert, naar boerenfeesten gaat en zich opkleedt als boer en zich daartussen vermengelt. En het lijkt wel zo dat hij effectief escapades naar het platteland gaan maken, zij het natuurlijk altijd als een soort outsider. En misschien komen we zo ook tot dat hele verhaal dat mij zo fascineert. Dat is eigenlijk voor wie Bruegel die werken schildert.
Ja, die opdrachtgevers zijn natuurlijk van kapitaal belang. Heb je ook gedaan voor de val van de opstandige engelen. U hebt dan eigenlijk in dat boek gesuggereerd dat onwaarschijnlijk puissant, machtige kardinaal Granvel zou zijn geweest. Hij komt nog aan bod in ons verhaal, maar toch nog even dit. Een uitstapje naar een boek dat vorig jaar is verschenen, Tine Luc Meegank. En dat is het boek De Opstand van de Natuur van Philippe Blom. Iemand die, als hij in het land is, wij altijd heel graag een aantal vragen stellen. Een onwaarschijnlijk boeiende auteur. En hij heeft het verband gelegd tussen de klimatologische omstandigheden. Dus echt heel gure klimatologische veranderingen. En ook de heel woelige politieke gebeurtenissen van die tijd. Wat heb jij van die studie van Philippe Blom meegenomen in je eigen nadenken over die wintertaferelen van Bruegel?
Ja,
want het ging er heel hard aan toe, hè, in die tijd.
En natuurlijk,
die beeldenstorm staat ook voor de deur.
Ja, voilà. Dus die link is voor ons en voor Bruegel belangrijk, omdat die beeldenstorm natuurlijk plaatsvindt nog 1566 in het volle leven van Bruegel. Trouwens, komen we misschien op terug het jaar dat hij die voorstelling zal schilderen. Het opzet van Philippe Blom is natuurlijk veel groter en die spreekt ook veel meer over de ontwikkeling van het winter. Genre, landschapsgenre in de noordelijke Nederlanden. En dat is eigenlijk iets waar wij gewoon een andere insteek hebben gekozen. Wij hebben het veel preciezer willen houden. Wat gebeurt er precies in die jaren? Het lijkt wel zo dat er natuurlijk een verband is. Althans, voor die beeldenstorm is dat zeker één van de vele elementen. De sociale onrusten die stijgen. Effectief, hele koude winters betekent ook vaak natte zomers. Het was een algemene afkoeling. Die zaken zullen niet bijgedragen hebben tot de sociale rust. En misschien wel verder de onrusten hebben aangestookt. Maar daar opnieuw is het merkwaardige dat Bruegel, wat misschien soms een beetje te veel in andere literatuur heeft geleken, dat Bruegel eigenlijk helemaal niet een soort radicale, miserabele winter schildert, maar eigenlijk verstillende beelden schildert. Dus wij zijn meer gaan zoeken naar naar dat spanningsveld tussen realiteit en verbeelding bij Bruegel.
Mm-hmm. Dus we mogen ons niet miskijken op Bruegel. Dat is alvast wat ik geleerd heb. En het is bijna 5:30. Echt realistisch zijn die tafereelen niet van Pieter Bruegel.
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een ingebeelde werkelijkheid.
Okay. Zullen wij even ademhalen, Tine de Kleeganck, en de luisteraar ook met ons. Dit is Philippe Thuriot. Les barricades mystérieuses, muziek van François Couperin, vertolkt door Philippe Thuriot. En ik heb net gemerkt dat Philippe Thuriot ook deze zomer zijn opwachting zal maken op dat mooie festival dat het Collegium Vocali en Philippe Herriwegen organiseren in de Crete Cinesi. Check maar de website. Ongelooflijk wie daar deze zomer zal langskomen. Maar we gaan terug naar de koude natuurlijk, ja. Hè, met de wintertaferelen. Beschreven door Sabine van Sprang en ook Tine Luc Meegang, die mijn gast is vandaag. We hadden het daarnet al heel even over het belang van de opdrachtgever bij Breugel. Mm. Wij hebben heel snel zoiets van die Breugel, dat was een volkse meneer en hij verkleedde zich als boer en ging tussen de andere boeren zich gaan vermaken en terug in het atelier in Brussel begon hij die dan te schilderen. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Die man die had heel machtige opdrachtgevers. Ik geloof dat men ook nogal wat geld op tafel moest leggen om een Breugel in zijn collectie te kunnen hebben. En in je tekst, ik zal het nog maar eens zeggen, maar ik heb het bijzonder graag gelezen. Het is eten en drinken, beste Tine. Valt ook heel die redenering in duigen dat Breugel, zoals wij dat heel graag zouden hebben, een beetje de rebel is en de crypto-protestant en wat nog allemaal, die eigenlijk in zijn werken heel veel commentaar ook geeft op het gezag, het Habsburgse gezag van die tijd. Jij bekijkt dat door een heel andere bril, door zo lang en zo traag naar zelfs die winterse taferelen te kijken. Wie heeft dit schilderij besteld? Ik heb het nu over de volkstelling in Bethlehem. En als je trouwens goed naar dat schilderij kijkt, dan er gebeurt veel meer op dat schilderij dan dat alleen de aanwezigen daar te Bethlehem worden geteld.
Ja. Er gebeurt inderdaad heel veel in dat schilderij. En misschien moet ik eerst een beetje vertellen wat daar wat op gebeurt voor we tot die opdrachtgever komen. Omdat die opdrachtgever heb ik maar gevonden laat in het kijkproces. Nadat ik eigenlijk het hele werk ontrafeld had. Ik noem mijn methode nu soms eigenlijk een beetje iets als dicht kijken, close viewing, maar ook reverse engineering. Alsof ik een klok uit elkaar haal en dan probeer te begrijpen hoe Breugel eigenlijk door iets uit elkaar te halen het in elkaar had gestoken. Maar effectief, er is zoveel atypisch aan wat Breugel doet, die zeldzaamheid van die werken. Dus de enkele opdrachtgevers die gedocumenteerd zijn, daar zit ook bijvoorbeeld die Granvelle bij, daar zit die handelaar jongeling bij, geven aan dat dit werken zijn die in een soort dialoog zijn gemaakt. En dus die dialoog probeer ik te reconstrueren door dus eigenlijk al die elementen terug te vinden. Het werk kan je dus ook nooit, en misschien moet ik het dan toch maar vrijgeven, meteen al zeggen, dus dit werk is volgens mij gemaakt voor een man, een handelaar, Jan Vlemmink, een handelaar uit Antwerpen, die in Antwerpen inwijkt midden de 16e eeuw en daar introuwt in een heel, heel, heel rijke familie, de familie Schets. Beide mannen zijn rijk geworden met handel onder meer in zink, maar zullen ook onder meer handelsvennootschappen hebben, investeringen voor de eerste suikerrietplantages in Brazilië oprichten.
Daar stond ik echt van te kijken toen ik dat las. Ja.
En ik denk dat omdat we op dat heel volle schilderij een schuur hebben kunnen identificeren, waar we hebben die kunnen identificeren, omdat we een tekening hebben teruggevonden waarop een topografische aanduiding staat. Die topografische aanduiding die geeft de plaats Weinigem weer. En dan ben ik natuurlijk gaan zoeken. Mm-hmm. Wat gebeurt er in Weinigem?
Ja, maar dus heel toevallig, want ik vraag me dan af hoe zo'n onderzoek verloopt. Hè. Je komt op een tekening, ik geloof, uit het grafisch departement van het Louvre terecht. Ja. Je ziet daar een dat is niet echt een schuur, dat ding heeft het geen trapgevel?
Het heeft een trapgeveltje, een soort hoeve.
Ja. Je ziet een aantal raampjes, twee deurtjes beneden. En dan plotseling ga jij kijken naar dat schilderij van Breugel en je denkt, begot, dat is hetzelfde. Was die tekening dan zo lang onbekend of had niemand ooit het verband gezien, Antine?
Jawel, misschien hadden sommige mensen waren in die richting aan het gaan, maar zoals altijd bij Breugel, vooral ik geef ook heel veel krediet aan de Weinigemse lokale historici, die hadden daar ook al onderzoek naar gedaan, maar dat onderzoek was helemaal niet tot aan het Breugel-onderzoek bij Breugels kenners
dus plotseling belanden wij van Brussel in Weinigem. Bij onze meneer Jan Vlemmink.
Ja, natuurlijk dat is echt niet het eerste wat ik heb gevonden in mijn close reading. Een ander element dat eigenlijk het beginpunt is geweest, is, we zien daar, hè, misschien eventjes in ook dit moment zitten, we zijn de nette dagen die op het schilderij afgebeeld zijn, de adventdagen voor kerst.
Onze en
op het schilderij
slecht, ja.
Zie je Maria en Jozef aankomen in een besneeuwd Brabants landschap. En ze melden zich aan, volgens, we kennen uit de Bijbelse geschiedenissen, in Bethlehem, omdat Jozef, zoals onder keizer Augustus was bevolen, zich moest inschrijven voor die volkstelling. In het Bijbels verhaal staat er helemaal niet dat er iets anders gebeurt dan een registratie. Bruegel, en dat is eigenlijk vaak zo, die doet altijd iets anders met die verhalen. En we zien daar vooral een enorme menigte samentroepen bij een herberg. En die schrijven hun naam wel eens bij haar in. Maar er zijn veel andere dingen aan de gang. Daar wordt vooral betaald, daar wordt geld betaald. Maar daar worden allerlei goederen aangeschacherd. En precies ook wel betaald. Nu, we hebben het er al, je hebt het genoemd, dat rebels beeld van Bruegel heeft eigenlijk in de gangbare interpretatie van dit werk tot nu toe heel snel gezegd, wel, kijk, dit is onze rebelse Bruegel. Ja, die geeft daar een soort kritiek
op de belastingen.
Op de belastinginning,
die in die tijd,
want daar hangt ook een soort wapenschild aan de herberg, waar de dubbel gevleugelde arend op staat. Eigenlijk het wapenschild van Karel V, niet echt van Philips II. Dus ik had al zoiets van, daar zit een crux, daar zit een sleutel, daar gebeurt iets dat atypisch is. Dit moet tot iemand specifiek gesproken hebben. Maar Bruegel werkt altijd in lagen, dus wat ik eerst vond, was dat je eigenlijk in devotionele teksten al vindt dat dit betalen, daar komt het wel voor, en dat waren eigenlijk de teksten die Bruegel en kunstenaars meer lazen. Het betalen staat daar eigenlijk als iets heel positief beschreven. Daar
het is een
staat
soort christelijke praktijk.
Een christelijke praktijk, een teken van je in te schrijven in de christelijke traditie. Helemaal niet als het idee dat het is verworden, vooral in die 20e, vroeg 20e eeuwse kunstgeschiedschrijving, vrij nationalistisch, zich afzetten tegen een buitenlandse heerser, alsof dit een kritisch element was. Dus wanneer we dan, behalve nog een aantal andere elementen waar ik op terug kan komen, die hoeveel te weinig aan vonden, was het absoluut fascinerende voor mij. En daar zijn we, denk ik, verder gegaan dan bijvoorbeeld andere mensen die misschien al in de richting aan het denken waren. Als je het profiel van die Jan Vlemming bekijkt, dan is die man, 1, heel veel bezig met geld. Hè, want die grote handelaars zijn niet alleen handelaars, maar handelbankiers. Die zijn werkelijk zo rijk geworden dat zij eigenlijk het geld voorschieten, heel vaak ook aan de soeverein zelf.
Ja, Margaretha van Parma bijvoorbeeld heeft bij diezelfde Jan ontzettend veel geld moeten lenen, gewoon om haar garnizoenen te kunnen betalen.
Ja,
dat zegt iets over de verhoudingen in die tijd.
Ja. Dus zij had natuurlijk de macht, maar die rijke handelaren hadden het geld. En dat is echt heel bijzonder, denk ik. We zouden er nog meer mee kunnen doen. Is dat precies in die generatie dat Bruegel werkt, die handelaren, die lokale Antwerpse handelaren, zo die rijke financiers worden. In voorgaande decennia, begin 16e eeuw, had je ook voor de Italianen, de voegers die dat geld kwamen lenen. Dit zijn de lokale Antwerpse rijken die nooit zo rijk geweest zijn. En dat lijkt mij het cliënteel geworden van Bruegel. Wat natuurlijk ook allerlei logica's misschien een beetje in plaats brengt van die heel lokale stijl van Bruegel. Zijn interesse in het in beeld brengen van lokale praktijken. Kan natuurlijk spreekwoorden, kinderspelen, carnavals gebruiken, maar dus ook landschappen. En die landschappen, in dit geval, en we moeten dat toch altijd goed articuleren, die verbeelding en die realiteit is een subtiel spel. Dit is niet weinig hem geworden. Alleen heeft die ene tekening ons toegelaten om te na te denken, wat gebeurde er in Weinigem? En daar blijkt die Jan Vlemming precies in die jaren heer van Weinigem te worden. Wat een heel precieze juridische term is.
En wat ook kan verklaren natuurlijk dat mensen daar met allerlei zaken komen, zoals je zelf zei, aangeschacherd. Wat is het allemaal? Gevogeld?
Ja, je ziet daar manden met kippen, wordt een varken geslacht.
Want als grote patroon van die, was het een heerlijkheid?
Een heerlijkheid,
Had hij natuurlijk ook recht op belastingen.
Ja, en dat noem je dan mera, ja. Die seinzen.
Dat zijn
seinzen,
dat zijn niet echt belastingen.
En dat verklaart...
Een mooie term trouwens. U noemde dat in uw tekst heerlijke seinzen. Alsof ja. mensen belastingen betalen heerlijk zouden. Maar daar had het natuurlijk
dat
niks mee te maken.
De, heer, ja. de heerlijkheid ja. voor de heer. Maar ja, dus... Natuurlijk, dat geeft een andere dynamiek aan hoe we die werken altijd hebben gezien. Want we moeten ons waarschijnlijk, waar lang dat idee is geweest, een kritiek op een inning, is dit een man die zijn heerlijkheid en zijn recht om te innen in beeld laat brengen door Breugel.
Maar dus dat betekent ook dat die belastingen betalen, of die zijn ze betalen, namelijk een christelijke plicht vervullen, door Breugel werd gezien als iets positiefs en dat impliceert dan ook dat dit schilderij veel minder rebels is dan wij eigenlijk altijd hebben gedacht.
Wat volgens mij vooral niet kan, is als je dat soort profiel als opdrachtgever hebt, en ik zou daar nog veel, je kan het nalezen in het boek, het is allemaal nog wat meer ingebed dan alleen die hoeve. Die man is in contact met Jongelink, het geld wordt uitbetaald aan een zekere Aert Molkema, die ook bij Breugel werk heeft, dus het is... Echt wel
eigenlijk een soort van ja, stedelijk netwerk van heel rijke mensen. Dat waren dus de klanten van Breugel. Dat kenden elkaar allemaal.
Ja, maar het blijven troebele tijden. En dus, denk ik, moeten we naar een nieuwe manier om het spanningsveld dat er echt wel zit in die werken die Breugel ons aanbiedt, plaats te geven. Het was niet rebels, maar het is ook geen propaganda. Het is ook geen lichte, pure verheerlijking van rijken. Ja, het zijn zijn broodheren.
Ja.
Hij werkt voor die mensen, maar hij geeft die ook wel food for thought terug. En dan
dat
komen we terug...
Dat betekent dan dat die schilderijen dienen als een, wat men dan noemt in de kunstgeschiedenis, een conversatiestuk. Dat hangt ergens in een woonkamer en er worden gasten uitgenodigd en op basis van dat schilderij zullen er gesprekken plaatsvinden.
Ja. Er zullen gesprekken plaatsvinden, absoluut. Er is geen enkele indicatie dat Breugel bijvoorbeeld altaarstukken schildert. Ook dit is een Bijbelse scène, maar geen enkele indicatie dat dat in een kapel of zo zou gehaald hebben. Dat zijn conversatiestukken waar dat kleine netwerk rond stond. En volgens mij zeker in dit soort stukken, in effectief die religieuzere stukken, ik noem het ook een meditatiestuk. De hele conversatiecultuur, conviviumcultuur... past voor sommige werken. Heel veel over geschreven, bijvoorbeeld over die fantastische reeks van de seizoenen voor Nicolas Jongelink. Voor mij zijn deze werken ook meditatiestukken, omdat er staat inderdaad zoveel meer op dat werk. En wat Breugel doet, is dit knipoogje naar die hoeve van Weinigem. Maar dit is niet Weinigem en dit is zoveel meer. Er staan bijvoorbeeld...
maar toch nog even, Tina, als ik jou mag onderbreken, want het is 17:15 en we hebben nog een paar mysteries te ontrafelen. In Weinigem, dat is ook gedocumenteerd in dit boek, hebben haagbreken plaatsgevonden. En dat ging niet over een aantal mensen die toen bijeenkwamen. Ik las het getal van, wat was het, 30.000 mensen?
Ja, in de tienduizenden, ja.
Ja, dat is vrij krankzinnig. Breugel moet dat dan toch geweten hebben.
Ja.
Dat gebeurde toch ook in de buurt van Brussel.
Ja.
Moeten we er dan van uitgaan dat hij daar zich helemaal buiten houdt? Hij was ook een man van zijn tijd.
Ja, nee, inderdaad, helemaal niet. Ik denk dat hij het heel goed heeft geweten. Dat ook juist het grote verschil is. Met bijvoorbeeld die kunst die meer voor een open markt en niet voor een specifieke opdrachtgever is geschilderd. Pak nu van voor Pathenier of zo. Hij embedt zijn werk heel precies in zijn tijd. Die hagepreken is één ding. Hè, dat zijn die protestantse predikingen in de buitenbuurten van Brussel, waar hij mogelijk wel een beetje naar verwijst in die prediking van Johannes. In Boedapest, spijtig genoeg, heeft hij dan de Weense tentoonstelling niet bereikt uiteindelijk. Maar in dit werk, misschien nog meer, het andere grote evenement van 1566, die beeldenstorm. Want in Antwerpen, Breugel werkt dus in Brussel voor Antwerpse handelaren. In Antwerpen bereikt die beeldenstorm de stad in de zomer, ongeveer midden augustus, en breekt die eigenlijk uit in de dagen nadat de Maria die je eigenlijk nu nog in de kathedraal terug kan zien met de mantel aan, rondgedragen wordt door de straten van Antwerpen.
Ja, en zij, Maria lag natuurlijk heel gevoelig bij de protestanten.
Die ligt zeer gevoelig en... Als je goed kijkt hoe Breugel die, die Maria afbeeldt in de volkstelling, dat is ook iets dat op een bepaald moment voor mij zo een soort nieuw licht ging branden. Je kan Maria op veel manieren afbeelden, maar zij is heel Brabants afgebeeld. Een soort driehoekige mantel die je ook vereerd ziet in Hallen en zo. En die op dat moment de katholieke facties, ook als bijvoorbeeld medailles begonnen rond te dragen. Dus hij
geeft... Soort... Ja, gadgets waren dat bijna. Hè? Dat men eigenlijk van die Maria-penningen had.
Penningen?
Waarmee men wilde reageren op de protestantse marketing, zullen we maar zeggen.
Ja, de geuzenpenning had de bedelaarszak als symbool. Die kennen we eigenlijk beter, maar eigenlijk hadden de katholieken een tegenoffensief en gingen die natuurlijk die Madonna nog meer verheerlijken. En dus... Als je ziet hoe centraal die staat in dit landschap, is het moeilijk in te beelden dat dit werk voor een beeldenstormer is gemaakt. Maar anderzijds moeten we het wel nog hebben over die pelgrims die beneden rechts in de hoek staan. Want die maken het werk misschien echt dat soort meditatiestuk. Want uiteindelijk staan dus beneden rechts een man en een vrouw. Ze dragen onder meer een kalabas en een grote hoed. Dat zijn de kenmerken van pelgrims. Pelgrims als zoekende mensen die in die woeligheid van dat landschap, van dat imaginair Weinighem landschap, Vlaanderen, met ook veel andere elementen in die toch wel op onrust wijzen. Mensen die samenscholen, ook aanwezigheid van een soort herberg in een holle boom. En die pelgrims, die moeten als het ware hun weg zoeken in dat besneeuwd landschap. En nadenken, ga ik die Maria volgen en me inschrijven? Of ga ik afgeleid worden misschien? Ga ik een andere weg? Uh-huh. Ziet hij de weg? Ziet hij de weg niet? Dus uiteindelijk, wat ik vooral denk ik wil herstellen, is dat het onmogelijk is om van hem een grote rebel te maken. Maar... Hij geeft nog wel altijd aan zijn opdrachtgever allerlei mogelijkheden mee om na te denken. En samen met die waarschijnlijk steeds maar gediversifieerde groep van vrienden, waar de ene dit dacht en de andere dat dacht, en waar de scheidingslijnen niet meer zo eenvoudig liepen als ze altijd hebben gelopen, herkenbare tijden, om daar eigenlijk in vorm van conversatie en meditatie een weg te vinden in een heilsgeschiedenis en ook in een historisch moment.
Nu, je vermeldt de pelgrims, Tine-Luc Meegang, maar je ziet daar ook allerlei andere mensen rondlopen. Het lijkt een beetje op het Brussel van nu, ik moet heel eerlijk zijn, want Bruegel heeft in zijn tijd niet alleen pelgrims, vluchtelingen afgebeeld, Roma-zigeuners staan er ook op. Tussen de mensen die zich staan in te schrijven aan de herberg zit duidelijk een Zwitser. Enzovoort. De hele wereld kwam toen eigenlijk al samen op die schilderijen. Ja. Hoe actueel kan het zijn?
Ja, het is inderdaad. En ook daar, hè, we hebben toch wel kunnen aantonen dat bijvoorbeeld, om maar te zeggen, die aanwezigheid van zigeuners, hè, die een heel specifieke rol spelen. Enerzijds gaan die de scène natuurlijk een beetje orientaliseren. Het gaat uiteindelijk, we mogen het niet vergeten, eigenlijk wel over Bethlehem. Dus dat hadden ook andere schilders gedaan. Orientaliseren door zo een paar exotische types in te voegen. Maar eigenlijk weten we dat wat in die tijd bekend was als Egyptenaren ook effectief in Brabant en de Lage Landen aanwezig waren. En zoals misschien spijtig genoeg nog te vaak nu, niet altijd op een positieve manier werden gezien. Bruegel,
vanuit die Egyptenaren is de term gypsy gekomen.
Is de term gypsy effectief gekomen. Die hadden een enorm stigma. Er werd van hen gezegd dat zij veroordeeld waren tot eeuwig dwalen, omdat ze de heilige familie op hun vlucht naar Egypte geen onderdak hadden gegeven. Waren natuurlijk ook dubbelzinnig, omdat ze handlezen. Dat kon je al helemaal niet doen in een providentieel systeem waar God alleen de toekomst kent. En werden ook beschuldigd als dievigen. En dat zie je eigenlijk wel afgebeeld, hè, want een van die gypsies gaat zelfs lijkt het stelen in het tuintje van een arme lepraleider. Dus Breugel zit daar ergens ook op dat hele landschap waar gevaar vertier opduikt.
Dat leprahuisje, dat staat dan, normaal stond dat helemaal buiten het dorp en dat staat nu bijna centraal in het dorp, wat eigenlijk ook al niet kan natuurlijk.
Nee, hè, want, ja, dat zijn zo die elementen die Breugel daarin brengt, waar je eigenlijk aan ziet dat het een ingebeelde werkelijkheid is.
Ja, de Tinnelijk Meeganker was onlangs ook een groot symposium in Wenen, naar aanleiding van die verbluffende tentoonstelling. Als jij dat soort van zaken meedeelt aan je internationale collega's, wat zijn dan de reacties?
Ja, ik denk dat u dat vooral misschien aan hen moet vragen, maar ik heb het gevoel dat de aanvaarding dat Vlemmink effectief de opdrachtgever kan zijn, zonder dat je dan natuurlijk een, als het ware een brief hebt waarin staat ik heb dit besteld bij Breugel, maar de hele ineenwerking, zoals ik zeg, hè, als je ziet hoe hij verbonden is met het netwerk en met andere mensen, hoe die betaling een verklaring kan zijn dat het niet alleen maar gaat over een erkenning van een huisje, dat het eigenlijk veel verder ingewerkt is, dan heb ik wel de indruk dat de wetenschappelijke gemeenschap nu als het ware aanvaardt dat we een opdrachtgever van Breugel bijkennen.
Dat is wel indrukwekkend natuurlijk. Hè. Na zoveel en traag kijken naar Breugel, volgens mij raak jij ook de komende 10 jaar niet uitgekeken. Tinnelijk Meegang, nog even heel kort. Winterlandschap met vogelknip. Dat is natuurlijk ook een van die prachtige werken. Dat is veel onschuldiger. Wat moeten we daar dan mee? Of moet ik ook iets rebels gaan bekijken in de vogelknip? En voor mensen die het niet weten, kan je even uitleggen wat zo'n vogelknip is? Tinnelijk Meegang, voor ze denken dat we hier rare termen zitten uit.
Een vogelknip is eigenlijk een vogelval. Maar Breugel beeldt iets uit, en dat doet hij ook zo vaak, dat waar we eigenlijk geen visuele bron voor hebben. Hij is de eerste die dit soort praktijk in beeld brengt. En het is een soort vermolmde oude deur op een klein takje staande. En dat de bedoeling is dat je dat takje op een bepaald moment, er zit een persoon verborgen in een huisje in de buurt, en zal op een bepaald moment kunnen aan het stokje met het touwtje trekken en dan zal de vogel gevangen zijn. En die staat heel sterk op de voorgrond en is inderdaad zo'n beetje het gevaar. Het gevaar dat in dit heel idyllisch landschap toch eigenlijk wel aanwezig is.
Het gevaar dat wij elke dag in onze eigen levens ervaren, denk ik dan. Want het kan dan toch ook geen toevalligheid zijn dat hij dit allemaal afbeeld, als het ijzelt, als het pad nog moeilijker te bewandelen is dan normaal, natuurlijk.
Ja, voilà, en daar komen we terug tot die winter. Hè. Die winter, hij schildert eigenlijk ook een beetje de noodgedwongen. Sabine noemt het de bevroren tijd, de verstilde tijd. Je kon eigenlijk vaak niet werken tijdens de winter, omdat alles vast lag. En dus kon je maar niet anders doen dan een beetje ijshockey, golf te gaan spelen en te gaan schaatsen. Maar daarachter ligt natuurlijk wel het besef dat er eigenlijk een gevaar is. En niet alleen het allegorische verhaal van de breekbaarheid van het leven, maar ook het heel reële verhaal en toch wel... Hier, in dit geval kennen we die opdrachtgever niet, maar het lijkt wel voor eenzelfde soort publiek ook geschilderd, gezien ook die stedelijke blikken. Dit is niet hoe de landelijke mensen aan de lijve de winter ervaren. Die winter is heel idyllisch afgebeeld. Maar had zelfs voor die rijke handelaar potentieel natuurlijk economische gevolgen, want de opbrengsten zijn ook mogelijk anders. En natuurlijk ook die sociale tensies die veel sterker gaan voelbaar geweest zijn. Ja. Dus...
Tinnelijk Meegang, we moeten dringend gaan afsluiten. Ik wil toch nog een vraagje aan jou stellen, want een van de vragen die een bekende auteur in Vlaanderen bezighoudt is of de dulle griet een man dan wel een vrouw is.
Ja.
En ik heb in Wenen een boeiend gesprek gehad met Jeroen Olieslagers, die trouwens een roman aan het voorbereiden is, en Manfred Selling, die ook co-curator is. Dat hele gesprek is ook opgenomen, dat vind je ook op VRT nu. Wat denk jij daar nu eigenlijk over? Want je hebt het ook in je boek over omkering, open gender, het feit dat Breugel zich als boer verkleedde en de dulle griet als man, dat zijn zaken die we bij Breugel dus... Dat is common sense, we weten dat. Ja. Wat denk jij?
In one minute. Ik weet niet of hem echt of haar echt een man moeten maken. Het kan ook een man-vrouw geweest zijn, omdat er natuurlijk ook die hele referentie... Die Margaretha van Parma, die natuurlijk toch wel de regentes is en die eerlijk gezegd soms in die termen werd omschreven.
Een vrouw die de broek draagt.
Een vrouw die de broek draagt. Bruegel trouwt dat jaar. Hè. Nu is het schilderij in 63 gezet. Ik speculeer niet graag, zoals je weet. Ik speculeer misschien wel graag, maar ik denk graag 5 jaar na voor ik iets zeg. Maar het is toch wel opmerkelijk dat Bruegel dat jaar moet, zogezegd volgens Van Mander, komen trouwen in Brussel. En dat daar in Brussel ook een vrouw regentes is. En, dus ja... Jeroen is onlangs bij ons in het museum geweest en we hebben daar heel toffe gesprekken over gehad. En ik ben heel benieuwd wat het zal worden. Maar voor mij kan het ook gewoon...
Het is bijna een zaak van staatsbelangen of die prachtig gerestaureerde Dulle Griet nu eigenlijk een man of een vrouw is. Maar ik vind het heel leuk dat Jeroen zich zo opsmijt. En heeft nu ook een film gemaakt. Je moet dat maar eens checken online in samenwerking met het museum Maaier van den Berg. Tine-Luc Meegang, laten wij de koude intrekken. Wel, het valt nog mee vandaag. Wat is het volgende schilderij dat jij aan je oog zal laten onderwerpen?
Misschien dat ik even pauzeer. Ik ben wel nog verdere inzichten over de reeks van de seizoenen aan het uitwerken. Dus ik hoop daar nog wel iets mee te kunnen doen.
Ja.
En dan ga ik misschien eventjes iets anders aan Bruegel doen.
Ja, kom het ons zeker vertellen. Altijd welkom in Pompidou. Ik vond het heerlijk om met u te praten. Ik hoop ook dat de luisteraar heel wat wijzer is geworden. Want we hebben eigenlijk bijna een uur over één schilderij gepraat. Hoe is het toch mogelijk? Dankjewel. Dit was een Close Radio. Tine-Luc Meegang, vertel er nog even bij dat dit boek onder redactie van Tine-Luc Meegang en ook Sabine van Sprang... Dat is trouwens ook weer de curator van de Theodor van Loon tentoonstelling in Bozar. Is uit bij Mercator Fonds en het is echt een heerlijk boek. Ik wens het u toe vanavond. Morgen opnieuw Pompidou. En dan praat ik over een heel dik boek, zonder prentjes deze keer. Want het nieuwe boek is uit van Ilja Leonard Pfeiffer. Grand Hotel Europa, bijna 600 bladzijden. Goed voor een uur morgen om 5 uur. Dus wat mij betreft, tot dan. Tot Pompidou. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.